Gemeente, bent u gelukkig? Ik vraag dat ook aan de jongeren. Ben jij gelukkig? Dat is misschien best een lastige vraag, want wanneer ben je dat eigenlijk? Gelukkig. Als je goed gezond bent, of als je een fijn gezin hebt of een vriend, vriendin die veel voor je betekent, samen bouw je aan de toekomst. Of ben je gelukkig als je een mooie baan hebt of als je met plezier je opleiding, je studie doet? Nou, dat zijn belangrijke dingen, gemeente, waarvoor we niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Veel mensen zijn er niet die deze dingen in hun leven moeten missen. Omdat ze te maken hebben met ziekte, of omdat ze alleen door het leven gaan, of omdat ze geen baan hebben, of werk waaraan ze geen voldoening beleven. Toch geeft de Bijbel een ander antwoord op de vraag wie gelukkig is. Dat horen we in Psalm 1. Er is in de tekst sprake van wel gelukzalig. Dat is een hele mond vol. Het is ook een volheid. Er zit het woord geluk in. Maar dan gaat het wel om het hoogste geluk dat er is. Als je wel gelukzalig bent, dan ken je, om zo te zeggen, het toppunt van geluk. En dat kan er in je leven zijn, terwijl je niet al die dingen die ik zojuist noemde bezit. Want het geluk van Psalm 1 bestaat niet in de eerste plaats in aardse dingen, maar in een levende verbondenheid met de Heere. En dat heeft dan, gemeente, ook gevolgen voor het leven van elke dag, zoals deze psalm laat zien. Wel gelukzalig, daar zit ook het woord zalig in. Wat is dat, zalig? In onze tijd heeft dit woord voor velen zijn ware betekenis verloren. Wat noemen mensen vandaag al niet zalig? In deze tijd spreken mensen over een zalige vakantie, over zalig weer. Maar dat is een enorme vervlakking van het woord zalig. Zalig betekent dat het in orde gekomen is tussen God en ons. Het contact dat door de zonde was verstoord, is hersteld. En dan niet voor even, maar voor eeuwig. Dat is zalig. En dat is tevens het ware geluk. Geluk dat blijft zelfs door de dood heen. En van dit geluk mag Gods kerk spreken en weten. Ik hoop, gemeente, dat ook wij dit geluk kennen, of dat wij het anders zullen vinden door de prediking van vandaag. Zodat het niet alleen van de dichter van Psalm 1 geldt, wel gelukzalig is de man, maar dat het ook hier in Rotterdam van u gelden mag en van jou, wel gelukzalig. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Naar aanleiding van Psalm 1 is er een lied gemaakt dat veel jongeren graag zingen. De organist speelde het voor de dienst, hoorde ik zojuist. Welzalig de man die niet wandelt. Maar dan hoop ik wel dat we het niet alleen met onze mond graag zingen, maar ook en vooral met ons hart. Dan ben je met recht gelukkig. Het is niet voor niets, gemeente, dat Psalm 1 de eerste van dit hele Bijbelboek is. Zoals het ook niet voor niets is dat Psalm 150 de laatste is. Zoals bekend worden we aan het einde van dit Bijbelboek krachtig aangespoord om God te loven alles wat adem heeft. Nou, daar vallen wij ook onder. Wij hebben adem door Gods genade. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Op dit appel loopt het psalmboek uit. Daar heeft de Heilige Geest als de auteur van de Heilige Schrift voor gezorgd. En ook het begin van het psalmboek is door de Heilige Geest zorgvuldig gekozen. In Psalm 1 wordt eigenlijk het hoofdthema van het hele psalmboek aangegeven. Wat is dat? De zegen van het leven met God. En dat eerste woord, wel gelukzalig, is typerend voor het hele psalmboek. Daar gaat het in de psalmen immers om het geluk dat de Heere geeft aan allen die hem vrezen. Maar tegelijk laat Psalm 1 ook de keerzijde zien, gemeente. Het is helaas ook mogelijk dat wij zonder God door het leven gaan, maar dan loopt het wel verkeerd met ons af. Er zijn immers twee wegen, zoals Jezus in Matteüs 7 heeft gezegd, een weg ten leven en een weg ten dode, een brede en een smalle weg. Het maakt een heel verschil op welke weg wij ons bevinden. Dat laat Psalm 1 ons in alle duidelijkheid zien. En door middel van deze psalm worden we door de Heilige Geest aangemoedigd om de smalle weg te gaan, opdat we wel gelukzalig zijn. Wel gelukzalig is de man die. Eigenlijk is de tekst een uitroep. En als wij goed luisteren, horen we in deze uitroep de vreugde doorklinken, vreugde over het geluk in God te vinden. En waarin bestaat dit geluk nu precies? Nu, om te beginnen, gemeente, beleid Psalm 1 wat het niet is. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Nu behoeft het bij goddelozen per se te gaan om mensen die extreem zondig leven. De goddelozen zijn hier de godlozen. Dus mensen zonder God. Los, jongens en meisjes, betekent immers zonde. Als je dakloos bent, dan heb je geen onderkomen. Als je godloos bent, leef je zonder God. Op zichzelf kunnen dat hele keurige mensen zijn, waar wij allen een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar helaas ontbreekt het geloof in de levende God. Ze laten zich leiden door de boodschap van de Bijbel. En ja, dan mist het toch zijn doel. We zijn van nature allen godloos. Zo worden we geboren. En dan kan er ook een antihouding ontstaan. Er is in vers 1 immers ook sprake van zondaren en spotters. Wat kunnen mensen zich vijandig en venijnig uitlaten over de Heere? We zien dat in deze tijd op allerlei manieren gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te noemen, aan het verzet tegen het geloof in de schepping. U weet wel pas die hele discussie of het in de biologieles alleen over de evolutie mag gaan, of dat ook de schepping aandacht moet krijgen. En dat is maar één voorbeeld. Als je daarop let de laatste tijd, dan zie je telkens weer van die signalen dat het verzet tegen het woord van de Heere en tegen zijn dienst toeneemt. En wat kan Gods naam worden gelasterd in de media? Soms schrik je als je hoort hoe smadelijk er gesproken wordt over de Heer Jezus. Wat mensen soms durven aan spot en lasten, dat is om te huiveren. Nou, gemeente, bij zulke spotters voelt de dichter van Psalm 1 zich niet thuis. En ook te midden van godlozen voelt hij zich al gauw een vreemde. Ze denken immers zo anders. En ze doen ook vaak anders. En als je zelf geleerd hebt om te rekenen met Gods geboden, dan vind je toch niet volledig de aansluiting bij mensen die aan Gods inzettingen geen boodschap hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij ieder contact met mensen die niet geloven moeten mijden. Dat kan niet. En dat mag ook niet. De Heere stelt zijn gemeente midden in deze wereld. En wij hebben de roeping om het evangelie door te geven aan anderen die Christus niet kennen. Paulus zegt in Colossense 4, wandelt met wijsheid bij, dus niet los van, bij degenen die buiten zijn. En hopelijk, gemeente, zijn wij met hen bewogen, met buren en collega's die nergens aan doen. En God geven dat ze via ons, bidden we daar wel eens om, dat ze via ons iets mogen opvangen van Christus. In Psalm 1 wordt bedoeld dat we ons niet laten beïnvloeden door mensen die zonder God leven. En dat kan maar zo gebeuren. Dat we ons laten meeslepen door vrienden die niet geloven, bijvoorbeeld. En dat begint vaak heel onschuldig, althans, zo lijkt het. Je gaat als jongere een keertje mee. Je weet dat je ouders dat niet willen hebben, maar ach, één keer. Maar daar blijft het niet bij. Hoe gaat dat vaak? Van het een komt het ander. En ondertussen gebeurt er ook iets bij jezelf van binnen. Je gaat anders denken over God en over het geloof. Je vindt het bijvoorbeeld niet nodig om duidelijke keuzes te maken. En geleidelijk aan, dat is een proces, wat je van de Heere afgetrokken. En dat komt niet alleen door je vrienden, laten we eerlijk zijn. Maar dat komt ook doordat je zelf geen nee durft te zeggen of geen nee wilt zeggen. Kijk, en daar worden we nou in de eerste psalm voor gewaarschuwd. Nou moeten we, gemeente, vanmiddag eens heel goed letten op de werkwoorden die in vers 1 worden gebruikt. Daar zit een opklimmen in, Calvijn wijst daarop. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Wandelen, staan, zitten. Dat is toch heel herkenbaar. Als je met anderen wandelt, kun je nog weglopen als er dingen gebeuren die voor God niet kunnen. Maar als je blijft staan, is je weerstand al een heel stuk verminderd. En de volgende stap is dat je gaat zitten. En als je eenmaal zit, kom je bijna niet meer weg. Je hoort er helemaal bij en je doet ook mee. Je bent verstrikt. Van het een is inderdaad het ander gekomen. Wandelen, staan, zitten. Dat is een hellend vlak. Of anders gezegd, dat is de brede weg waar Jezus ons voor waarschuwt in de bergrede. En in vers 4 worden de goddelozen vergeleken met kaf. Gemeente, dat is aangrijpend om dat te lezen. Kaf, dat door de wind wordt weggenomen. En dat is in de Bijbel een beeld van de eeuwige ondergang. En dat is in één woord rampzalig. Dan ben je niet wel gelukzalig. En daar mogen we best van schrikken. Schrikken we daar nog van? Als we horen van de mogelijkheid van verloren gaan en dat het ook ons zou kunnen gelden. Dan gaan we een stap verder. We horen gelukkig ook dat wel gelukzaligheid wel is. En gemeente, daar ligt in deze psalm zelfs de nadruk op, trouwens ook in heel de Bijbel. Omdat de Heere ons het ware geluk gunt. En hij ziet niet liever dan dat we daar allen in delen. Jullie als jongeren, wij als ouderen. Dus na het negatieve volgt ook het positieve. Wij zijn er vaak goed in om te zeggen wat het niet is. Terwijl we er te weinig aan toekomen om te zeggen wat het wel is. Misschien vinden de jongeren dat wel eens. Als je ouderen hoort spreken, dan is het al gauw dit niet en dat niet. Laten we daarop bedacht zijn, gemeente. We zijn er niet als we alleen maar waarschuwen. En jongeren krijgen wel eens de indruk dat het leven met God niet meer is dan dat je allerlei dingen niet mag. Je hoort dat ook van mensen om je heen. Als je gelooft, dan mag je dit niet. En dan volgt een hele waslijst. Dat is arm. Als dat blijkbaar de indruk is van het levende geloof, weten we dan niet duidelijk te maken, getuigend van binnenuit, hoe rijk het is om de Heere te kennen en te dienen. Het gaat toch om het hoogste geluk. Stel dat we in een vreemde omgeving aan iemand de weg vragen, zomaar een voorbeeld. Je bent op weg naar je vakantieadres en je kunt de camping niet vinden of het huis dat je hebt gehuurd. En dan vraag je aan iemand naar de weg en die zegt alleen welke kant je niet uit moet. Je moet daar niet heen en je moet daar niet heen, je moet daar niet heen. Nou, dan denk je op een bepaald moment, maar waar moet ik dan wel heen? Vertel dat nou eens. Nou, gelukkig wijst de Heilige Geest in Psalm 1 ons ook de juiste richting aan. Wel gelukzalig is de man die. En nou vers 2. Wat zien we dan? Dat deze man iets heeft met de wet van de Heere. Tot 2 maal toe wordt de wet genoemd. Want A, hij heeft lust in de wet des Heere. En B, hij overdenkt Gods wet dag en nacht. Bij de wet denken wij al gauw aan de 10 geboden die elke zondag worden voorgelezen. Maar in de Bijbel heeft het woord wet een veel bredere betekenis. Er staat in de grondtaal een woord dat we allemaal kennen, het woord Torah. En daarmee wordt heel het onderwijs van de Heere bedoeld. Niet alleen zijn geboden, maar ook zijn beloften. Het gaat om de weg ten leven die God ons wijst in zijn woord. Je kunt ook zeggen, zijn wet, dat is zijn openbaring. Dat is het geheel van zijn inzettingen. En je bent volgens Psalm 1 wel gelukzalig als je leven uitgaat naar het onderwijs dat de Heere geeft. Staat immers, zijn lust is in de wet des Heeren. Deze man heeft dus liefde tot het woord van God. En in dat woord lust zit in de grondtaal ook de notie van het heeft zijn interesse. Weet u waarom? Omdat de man van Psalm 1 gegrepen is door het woord. En dat is geweldig als je dat in je leven mag kennen, dat je gepakt bent door de woorden van de Heer. Deze man heeft ontdekt dat de Bijbel eigenlijk een liefdesbrief uit de hemel is. Nou, een liefdesbrief laat je niet zomaar ongelezen liggen, nee toch? God verklaart zijn eeuwige liefde aan zondaren. En hij doet er alles aan om ons de juiste weg te laten gaan, de weg naar zijn toekomst, naar zijn koninkrijk, om zo werkelijk gelukkig te zijn. Kijk, dat wordt nou in deze psalm beseft. En daarom is Gods wet zijn woord voor de dichter zijn lust, maar dat niet alleen, maar ook zijn leven, zijn lust en zijn leven. Gemeente, begrijpen we daar iets van? Ja, dat hangt er vanaf. Waarvan? Nou, of er liefde tot de Heere en zijn dienst is. Kijk, als er geen liefde is, dan ervaren wij de wet en ook heel de Bijbel al gauw als lastig. Er wordt ons een pakket regels opgelegd. En dan lust in de wet, in de inzettingen van de Heere. Nou, dat maken we niet mee. Het is eerder een last dan een lust. En kijk, dat wordt anders als wij de Heere hebben liefgekregen. Dan zijn we overtuigd van zijn goede bedoelingen. God heeft zijn wet niet gegeven om ons dwars te zitten, maar om ons leven te beschermen. Misschien kan ik dat duidelijk maken voor de kinderen met een eenvoudig voorbeeld. Ouders zetten vaak de tuin af. Als ze kleine kinderen hebben en ze wonen vlakbij een drukke weg of bij een sloot, dan wordt er een hek geplaatst in de tuin. En dat doen ze niet om hun kinderen dwars te zitten, te plagen, om ze op te sluiten, maar juist om hen te beschermen tegen dreigende gevaren. Nou, zo heeft ook de Heere zijn wet, zijn onderwijs bedoeld. En als we dat ontdekken, dan krijgen we zijn wet ook lief. En dan gaan we ontdekken, gemeente, dat binnen de omheining van de wet, van de inzettingen van de Heer, het veilig is. En wij denken vaak dat het buiten die afzetting beter is dan daarbinnen. Zo dwaas zijn we door de zonde geworden. Maar wanneer we hem lief hebben, dan willen we hem geen verdriet doen met onze zonde. Kijk, dat is het geheim van Psalm 1, de liefde. En als er liefde is tot de Heere, dan ook tot zijn woord en wet. En daarom is de dichter er graag mee bezig. Hij overdenkt de wet dag en nacht. Je kunt ook zeggen, hij leeft in het woord. En omgekeerd leeft het woord in hem. Dat gaat altijd samen. Nog anders gezegd, terwijl de dichter met het woord bezig is, is het woord ook met hem bezig. Om hem te leiden, te bekeren en te vernieuwen. Nog anders gezegd, deze man weet van meditatie. Dat is overdenken immers, mediteren. Dus niet gauw even een paar versen lezen en dan de Bijbel dicht en opzij leggen. Zo gaan wij vaak met het woord van God om, ja toch? We lezen zo vluchtig. En we zijn bijna meteen vergeten wat we hebben gelezen. Maar dan is de uitwerking van het woord meestal gering, zo niet nihil. En vanuit Psalm 1 dringt de Heilige Geest er bij ons op aan om te overdenken wat de Heere zegt. We zongen in Psalm 119 over peinzen. Het wil zeggen dat je erover nadenkt. Dat je het gelezene biddend verwerkt. Lezen we zo wel eens de Bijbel? het woord als het ware open voor ons laten liggen. En dat we onze handen vouwen boven het woord. En dat we aan de Heere vragen, wat heeft dit gedeelte mij te zeggen, Heere? Wat wilt u mij leren? Wat heb ik mij als vermaning aan te trekken? Welke troost biedt u in dit woord? En welke opdracht geeft u mij? Kijk, dat is het woord overdenken, dag en nacht. Dat moeten we niet al te letterlijk nemen. Alsof het verkeerd zou zijn om 's nachts te slapen, omdat je met het woord van de Heere bezig moet zijn. Dat kan wel eens gebeuren. En er zullen vanmiddag zeker mensen in de kerk zijn of die meeluisteren die last hebben van slapeloosheid. Misschien hebt u vannacht wel een paar uur wakker gelegen. En daar kun je zo onrustig van worden. Je ligt maar te woelen en te tobben. Maar wat is het dan een zegen als je ook met de geestelijke dingen bezig mag zijn. Door bijvoorbeeld psalmen op te zeggen. Doen we dat wel eens? Dan kun je door tot rust komen. Of zeg psalm 1 van de catechismus maar voor jezelf op. In de stilte van de nacht kan de Heer heel nabij zijn. En dat behoeven zeker niet de slechtste uren te zijn. Dan is het ook niet erg om een poosje te liggen. En dan zijn het ook geen verloren uren. Maar anderzijds heeft de Heere wel de nacht gegeven om te slapen en te rusten. Zo heeft Hij dat zelf in de schepping gelegd. En wees er maar dankbaar voor, gemeente, als je een goede slaper bent. Als je leeft maar doortrokken is van het woord. Altijd doorlopend, tijdens je werk, je bezig zijn en tijdens je rust. Dat wordt in deze psalm bedoeld met dag en nacht. Wat krijgen we ondertussen een belangrijke les? Het woord overdenken. Mediteren is niet onze sterkste kant. Zeker niet in onze gejaagde tijd. Heb je er ook wel eens last van en jij? Dat we zo gestrest kunnen leven. En er moet zoveel gedaan worden. Vaak te veel in te korte tijd. Intussen komen we aan de omgang met de Heer niet toe. Hoe is dat bij u? Bij jullie, bij mij. Laten we nou eens heel eerlijk zijn op deze zondagmiddag. Kennen wij stille tijd? En zijn de momenten dat wij alleen zijn met de Heere, dat we Hem spreken onder vier ogen, zo gezegd? En lezen jullie als jongeren voor jezelf de Bijbel met behulp van een dagboekje bijvoorbeeld? Of komt daar de laatste tijd niet meer zo van? Als je terugkijkt, dan moet je zeggen, een paar weken geleden, misschien een paar maanden geleden. Ja, toen was ik daar trouwer in dan de laatste tijd. Hoe komt dat? Zou je het weer niet oppakken? Begin er vandaag weer mee. En kennen wij als ouderen de verborgen omgang met God? Dat weten we toch, gemeente. We kunnen daar heel warrig over doen. En heel mistig. Maar we weten of de levende omgang met God beoefend wordt of niet. En dat is nodig om geestelijk gevoed te worden. Als het woord van de Heere niet wordt overdacht, lijden we aan geestelijke bloedarmoede met alle gevolgen van dien. En wat is het een zegen als je het woord mag overdenken, daardoor wordt je leven gevoed. Dan kan inderdaad het geloof weer worden levend gemaakt. En dat de belijdenis, ik denk aan de preek van vanmorgen, doorbreekt. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Ik weet best, gemeente, dat dat in de praktijk en in de jacht van het leven zo moeilijk kan zijn. Om stil te worden voor God. Prachtig op psalm om te zingen, de 62e. Maar om het ook te beleven, dat is genade. Soms vinden we wel de tijd, maar niet innerlijk de rust. Om stil te worden, de concentratie. En je moet het telkens weer leren en het moet ook steeds weer worden beoefend. Maar het is wel nodig om wel gelukzalig te zijn. Dat horen we in psalm 1. En als we in deze tijd misschien vakantie hebben of binnenkort vakantie krijgen. En er is even wat minder behoefte gebeuren. Laten we dan de vakantie ook gebruiken om misschien meer dan anders met het woord van de Heere bezig te zijn. Vergeet niet om uw Bijbel, om iets meditatiefs mee te nemen op vakantie. Gelukkig, ja wel gelukzalig is de man wiens lust in de wet des Heren is. en die Gods wet ook overdenkt. Daar mag je veel van verwachten. Want hoe meer we leven in het woord, hoe meer zegen we ontvangen. In het woord maakt de Heere zichzelf immers bekend. Door het woord maakt de Heilige Geest ons levend. Misschien hebben we vaak last van geesteloosheid. Dan kan ons hart zo dor en dood zijn. We ervaren zo weinig van Gods nabijheid. Zijn innerlijk leeg en we kunnen nergens bij. En dan kunnen we zo triest, zo somber van worden. En dan sluipt ook de twijfel ons leven zo gemakkelijk binnen. Is er al geloof bij mij? Wie herkent dat? En daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn. Die aanvechting, o God, ik ben zo leeg, zo dor. Is er wel geestelijk leven? Wie herkent dat? Gemeente, dan is er maar één medicijn. Het woord overdenken. Want het woord is de broedplaats van het geloof. Anders worden we meegesleurd door onze eigen gevoelens. En daar verzanden we uiteindelijk in. Luther heeft gezegd, de Heilige Geest jaagt ons altijd het woord in. En door het woord komt er leven waar geen leven is, want het is een woord door de kracht van de Heilige Geest. En wat geeft het een vastheid als we dicht bij de belofte van het evangelie leven en niet op ons gevoel afgaan. Wie leeft op zijn gevoel wordt een prooi van dat gevoel. Want vandaag kan het wel en morgen kan het niet. Of nu kan het wel en over 2 minuten is het alweer anders. Een gezond geloofsleven is een woordgebonden geloofsleven. Het valt me wel eens op als je gerijpte christenen ontmoet. Dat ze het geleerd hebben om meer te steunen op wat de Heere zegt. En dat ze zich minder laten leiden door hun beleving. Dat heeft te maken met groei, met rijping. En dat heeft de dichter van Psalm 1 ontdekt. Overdenken wat de Heere zegt. Nou gaan we nog weer een stap verder in deze psalm. Want gemeente, dan is er ook sprake van vrucht. Vers 3. En daar gaat het om dat wij vrucht dragen. Daar leven we voor. We lazen dat in Johannes 15. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt, zegt Jezus. God maakt van zijn kinderen geen sierheesters, las ik ooit ergens. Die heel mooi bijstaan. Nee, God maakt van zijn kinderen vruchtbomen. Onthoud u dat maar. Wie in het woord leeft, zal volgens vers 3 zijn als een boom geplant aan waterbeken. Een boom die het goed doet en jaarlijks vrucht draagt. Dat is in de Bijbel een bekend beeld dat ook door Jezus zelf wordt gebruikt. En helaas, zo hoorden we dat in de bergrede, kunnen we ook boom zonder goede vruchten zijn. We brengen alleen kwade vruchten voort, de werken van het vlees, om het Paulinisch te zeggen. Zo'n boom wordt uiteindelijk omgehouden en in het vuur geworpen, zegt Christus in de bergrede. En hoe kunnen we nou een boom met goede vruchten zijn, als wij aan waterbeken geplant zijn? Water is voor bomen de eerste levensbehoefte, dat geldt ook in geestelijk opzicht. We hebben het levende water nodig om vruchtbaar te zijn voor de Heer, het water van geest. En dat vangen we via het woord. Want laten wij het verband van deze psalm vasthouden. Wie is als een boom geplant aan waterbeken? Nou, de man, de vrouw, de jongere die Gods wet overdenkt dag en nacht. Zo'n boom geeft vrucht. Daar zorgt de Heere zelf voor. En zijn blad valt niet af, staat er. Dat wil zeggen, hij staat er groen en fris bij. Dus niet verlept. Soms zie je wel eens een boom of een struik waarvan je zegt, die heeft nodig water nodig. Bladeren hangen slap. Ziet er niet uit. Maar gemeente, zo zal het niet zijn. Wanneer we leven bij het woord, zegt deze psalm. In de berijming zingen we, hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Wat is nou het wonderlijke van iemand die de Heere vreest? dat juist moeilijke tijden de meest vruchtbare tijden zijn. Misschien zijn er vanmiddag mensen die dat uit hun eigen leven weten. Dat als er sprake is van zorg en verdriet, dat dan de Heere des te meer nodig hebben. En dan is ook ons gebed veel intenser dan anders. En dan spreek je ook meer over de geestelijke dingen en dat werpt vruchten af. Niet omdat we in onszelf zo vruchtbaar zijn. Dat leert de Heilige Geest ons wel anders, gemeente. Maar omdat we levenssappen uit de beek van Gods genade mogen putten. Daarom een boom die vrucht geeft op zijn tijd. En dan zegt de dichter bovendien in vers 3. En al wat hij doet zal wel gelukken. Nou, als je dat zo leest. Zo kwam het tenminste op mij over. Dan lijkt het wel alsof het leven van een christen een succesverhaal is. Als je nou maar leeft bij het woord. Dan zit het altijd mee. Alles lukt. Wat je ook onderneemt. Nou, gemeente, we voelen wel aan dat dat de bedoeling niet kan zijn van de tekst. Want daarvoor is het leven met de Heere te gebroken. De vrezen des Heere brengt ook strijd met zich mee. Je wordt een kruisdrager en je dient een weg van zelfverloochening te gaan. Maar het staat er wel. En al wat hij doet, zal wel gelukken. Dat wil zeggen dat we op Gods zegen mogen rekenen als we ons laten leiden door zijn inzettingen. Psalm 19 zegt, in het houden van Gods rechten is grote loon. Nou, dat wordt in Psalm 1 bedoeld. Gods geboden bewaren voor oneerlijke wegen en praktijk. En dan is het leven van een christen geen succesverhaal. Succes is een woord dat binnen het koninkrijk der hemelen niet past. Maar dan is het wel een gezegend leven. En die zegen wordt vaak heel concreet in het leven van elke dag ervaren. Daar zou allerlei voorbeelden van te geven zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het huwelijk. Wie trouw is in zijn huwelijk. En toewijding kent ten opzichte van de ander. Die zal inderdaad ervaren hoe rijk deze gave van God is. Of wie zich positief inzet in zijn studie, dus niet de kantjes ervan afloopt. En wie ook trouw is in zijn werk, die mag ervaren dat de Heere erin meekomt. Ook als het misschien wel eens tegen zit. Maar je hebt God mee. En dat is toch alles, dat is inderdaad wel gelukzalig. Gemeente, is het ons verlangen om zo'n vruchtbare boom voor God te zijn? Bidden we daar wel eens om? Of wij iets mogen betekenen voor het koninkrijk der hemelen, zodat ons leven wordt gekenmerkt door de vrucht van de geest. U kent misschien wel die geestelijke fruitmand uit Galaten 5, waar Paulus die opsomming geeft. Liefde tot de Heere en tot elkaar, vrede, blijdschap, matigheid, zodat we niet alleen leven voor de dingen van deze aarde, voor het materialistische. En het is te merken als de geestelijke vrucht in ons leven rijpt. Dan laten we ons niet leiden door wat we zelf willen en denken of door wat de mensen zeggen. Maar dan laten we ons leiden door het woord van de levende God en we vragen voortdurend, wat wilt u dat ik doen zal? Dan ontvangen we ook vrijmoedigheid om over de Heere te spreken. Misschien hebt u iemand aan wie u op dit moment denkt en u eigenlijk zou u met hem of haar willen spreken over de dingen van het geloof van het evangelie, maar u durft niet. Misschien heb jij wel een vriend, eigenlijk zou je dat willen. Maar het komt er niet van. Heb je wel eens gebeden? Of de Heilige Geest je mond wil openen of je vruchtbaar mag zijn, doordat je mag putten uit de Heere en uit de stroom van het levende water, oftewel of je de Heilige Geest mag ontvangen. Wie aangesloten is op levende water, dat is uiteindelijk op de Heer Jezus zelf, draagt vrucht. En bij hem komen we uit, ook vanuit deze psalm. Zonder hem kunnen we niets doen, hoorden we in Johannes 15. Zonder hem beteken ik in geestelijk opzicht niets voor een ander, gemeente. Voor mijn kinderen niet, voor mijn collega's niet. Zonder hem verspreid ik geen zegen op de afdeling waar ik werk of waar ik vakantiewerk doe. Maar als ik door het geloof met hem de ware wijnstok verbonden ben, dan draag ik veel vrucht. Ik vind het altijd heel mooi in Johannes 15 dat Jezus zegt, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dan staat er niet, die moet veel vrucht dragen. Nee, die draagt, het gebeurt. Het staat er zo heerlijk ontspannen. Als je maar bent aangesloten op de leiding van de Heilige Geest. En ook nu komen we in de prediking, ik zei het al, bij Christus uit. Want in hem is Psalm 1 vervuld, volkomen. Hij is bij uitstek de man. En ik heb het hier met een hoofdletter staan in de preek. Hij is bij uitstek de man die niet gewandeld heeft in de raad van de goddelozen. En zijn lust is en was in de wet des Heren. Hij wilde tijdens zijn rondwandeling op aarde niet anders dan gehoorzaam in de weg van zijn vader gaan. Psalm 1 stond hem op het lijf geschreven. Maar dat heeft hem wel aan het kruis gebracht. Niet in de gelukzaligheid, maar in de rampzaligheid. Hij is op Golgotha gedaald ter helle. En daar heeft hij geleden, omdat hij onze onvruchtbaarheid op zich genomen had. En hij heeft Gods toorn ondergaan in plaats van zijn volgelingen. En zo heeft hij de schuld verzoend. Misschien dat het ons aanklaagt, onze onvruchtbaarheid. En dat we inderdaad denken, Heere, wat beteken ik voor een ander en wat gaat er van me uit? Wat kan ik negatief zijn, ook in de geestelijke dingen? Als we dan daarmee maar aan de voeten van Christus terechtkomen. Hij heeft de Heilige Geest verworven, die weet leven te maken. Dat is het kenmerk van de Heilige Geest, dat hij levend maakt en wat leeft, draagt vrucht. Als er in ons leven vrucht is, dan is onze vrucht uit hem gevonden. Ja toch? Want uit onszelf geen vrucht. Daar kunnen we kort over zijn. En heerlijk om uit Christus te leven. Dan ben je wel gelukzalig. En dat houdt ook in bekend bij God. Want aan het einde van Psalm 1 komt nog één keer het onderscheid terug tussen de rechtvaardigen. Dat zijn allen die oprecht de Heere dienen en goddelozen. De weg van laatstgenoemden zal vergaan. Vers 5, zullen niet bestaan in het gericht. Dat klinkt onschuldig. Maar niet bestaan in het gericht, dat betekent dus omkomen in het gericht. Dan heb je geen bestaansgrond en geen bestaansrecht. Dan is het uit. Eeuwig uit. We hoorden dat ook in Matthäus 7. In het eindgericht zal Christus tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Daar kunnen mensen wel eens bang voor zijn dat ze dat eenmaal zullen horen. Ik heb jou nooit gekend. Ken jij niet, Heere? Nee, nee. En dat wil niet zeggen dat Christus niet van hun bestaan afwist. Nooit gekend, dat betekent in Matthäus 7, we hebben geen relatie gehad. Kennen is de Bijbel altijd een relatie hebben. En dat niet omdat ik u niet wilde kennen, maar omdat u mij niet wilde kennen. U hebt nooit voor mij gebogen, u wilde innerlijk niet breken voor mij. Dat is begrijpend. Vooral omdat we lazen dat er mensen bij zullen zijn die tijdens hun leven wel Heere, Heere hebben geroepen. En die in de nabijheid van Jezus hebben geleefd. Maar het was alleen de buitenkant. Ze hebben onder de Gods wil niet gedaan. Gemeente, we zijn gewaarschuwd. Maar Psalm 1 weet ook dat het anders kan. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. En dat is een kennen vol liefde en ontferming. Dat allen die leven uit zijn woord, dat zijn geen volmaakte mensen. Ook zij zitten er dikwijls naast, maar ze kunnen niet zonder Christus. Dat is het geheim van hun leven en met vallen en opstaan, hoe kan het ook anders, komen ze achter de Heere aan. Ze moeten het van zijn genade hebben en door die genade zullen ze bestaan in Gods gericht, omdat Christus als borg voor hen instaat. Nou, dan ben je rijk hoor. En gelukkig. Aan het begin van de preek hebben we aan elkaar gevraagd of wij gelukkig zijn. Bent u gelukkig, ben jij dat, ben ik het. Heb je het gezien? Wat we werkelijk gelukkig zijn, in bijbelse zin van het woord. Wanneer we de geborgenheid in Christus kennen, dan zijn we wel gelukzalig. En dan kan er veel tegen zitten in je leven. En je kunt te maken hebben met ernstige ziekten, met zorgen in het gezin en op het werk. En toch gelukkig. Omdat je mag weten van de enige troost in leven en in sterven. Je wordt dagelijks door de Heere gesteund, terwijl bovendien de heerlijkheid wacht. En het lijden nu weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt. Om dan eeuwig met Christus te zijn, reken maar dat God dan alle lof ontvangt. Wel gelukzalig is de man die. Gelukkige gemeente, als door Gods genade Psalm 1 ook ons op het lijf geschreven staat. Zodat wij voor de man die onze eigen naam kunnen invullen. Amen.